Dan gingen ze naar die oever, dan kwam de schipper Garon, die bracht ze naar de overkant, naar het Dodenrijk. Maar daarvoor moesten ze van die oever, van die Lethe, die rivier, moesten ze drinken om alles in hun leven wat ze hadden meegemaakt te vergeten. Dus het is een beetje een soort mythologie, Griekse mythologie eigenlijk.
En maar stroomt die rivier nog?
Stroomt die rivier wellicht? Ja.
En zo ja,
Maar
waar?
het is natuurlijk allemaal metaforisch, hè? Het is mythologie natuurlijk. Dus
Oh.
het is, ja.
Maar in de hedendaagse tijd, dan moeten we eigenlijk Ingeborg weer vragen, want
Ja.
ik weet wel mensen die heel graag willen vergeten, dus.
Ja.
Misschien helpt het ook tegen bij dementie of Alzheimer. Je weet maar nooit.
Dat weet ik niet. Weet ik niet.
Zoeken we op.
Ja.
Ja, ga door.
Oké.
Heb je nog meer?
Ja.
Of wil je nog verder? Want het is.
Ja,
Oké.
daar ginds bevindt zich het grote niets dat alles omvattend en bepalend is. Kijk.
Doe die nog eens, want ik was afgeleid.
Ja, daar ginds bevindt zich het grote niets dat alles omvattend en bepalend is. Even kijken, ja. Zo, even kijken. Ja, het zijn er zoveel, jongens.
Je hoeft ze niet allemaal vandaag te doen. Je kunt ook volgende
Nee.
week
Terugkomen.
terugkomen. Ja.
Ja, misschien doe ik dat wel, ja.
Nou,
Ook even kijken.
doseren is goed.
Ja.
Wat zeg je?
Doseren.
Doseren. Ja. Klinkt goed.
Doseren, ja. Ja, dat is ook wel belangrijk, ja. Nou ja, dan misschien volgende week weer.
Ja, leuk. Ja, ik vond het hartstikke leuk dat je er was, Joshua.
Ah, oké.
Ja,
Eerste
sorry.
bijdrage.
Is goed.
Oké. Je mag ook gewoon blijven hangen en mailen, lullen met ons geklets. Want daar is dit
Oh.
programma ook voor bedoeld. Maar wat je wil, dus of
Ah
alleen
ja.
luisteren. Als je microfoon uitzet, kan je rustig luisteren. Moet je wel het
Oh.
geluid weer aanzetten, zeg maar.
Microfoon uitzetten. Oh. Ja, oh, ik zou gewoon hier. Nee, ik ga eventjes weer.
Lekker naar de radio luisteren, kan ook.
Ja, ik denk dat ik dat
En
ga
als je
doen.
aandrang hebt om weer wat te zeggen, kom je gewoon weer terug erin.
Is goed.
Oké,
Is
dankjewel
goed.
Joshua. Oké,
Hoi.
dank.
Hoi.
Later.
Hoi, hoi.
Wat een poeserieus segmentje, André.
Je bent
Actualiteit,
André.
activisme, kunst. Ik had wat
En.
nieuws flitsen. Ik dacht voor ik het vergeet te
Oh
zeggen,
ja.
van ik zit altijd de Amerikaanse filmpjes te bekijken. Epstein.
Oh god, ja,
Dus
Epstein.
die werd, allemaal
Oh,
dingen werden, maar niet genoeg werd publiek gemaakt. Blijkt dat een gedeelte van wat ik hoor, van die zwartgemaakte, als je gewoon copy-paste doet, komt de tekst weer tevoorschijn bij sommigen.
oh,
Een
wauw.
ander verhaal is, er zijn in de tussentijd mails gelekt van binnen het Amerikaanse van, justitie en FBI, uit ongeveer 20 en 22, waar het gaat over nog 10 andere samenzweerders naast Ghislaine Maxwell en Epstein. En dat
Ja.
zijn natuurlijk die 10 te belangrijke mensen die worden
Ja, ja,
beschermd.
ja,
Waar die, dat
ja,
is echt die elite
ja. Echte evil
die
guys.
zich hebben bezighouden met smokkel en kinderhandel. En misbruik alles. Dus dat is heel interessant. Dus er zit veel beweging daarin. Dat wou ik even zeggen. Het andere is dat die boeren mogen van Europa niet meer extra mest uitrijden. Wat de hele tijd
Ja.
werd. Dus dat is er ook weg.
Dat
Of nou ja.
fabeltje van ons land is speciaal en daarom mogen we meer mest uitrijden. Dat is eindelijk gewoon afgeschaft. Gadverdamme, wat was
Ja.
dat een.
Ja, nou ja, ze mogen nog wat, maar niet meer zoveel. Ze mogen volgens mij 40% minder. Het is nog helemaal niet gewonnen, maar het is toch een begin van
Maar
wat.
begrijp jij eigenlijk wat er gebeurt met die mest? Want ik kan het niet meer volgen eigenlijk, weet je?
Ja,
Het
nou ja,
is een
injecteren in de
soort.
grond, uitsproeien, al die verschillende dingen. En dan gaan ze dat dan weer dat het minder erg is als je het in de grond spuit, want dan komt het, die ammoniak er minder uit of zo. Maar ja, die grond die gaat ook allemaal naar de kloten. Nou, dat.
Maar wel, ik dacht dat, weet je wel, dat mest is waardevol, want dan kun je vruchtbaarheid mee bevorderen.
Maar dan moet je het exporteren, omdat al het voedsel van de koeien wordt geïmporteerd. Dan is de cyclus weg. Want als ze gewoon van onze eigen gewassen zouden eten en ook weer zouden poepen, dan is de mest goed. Hè, dus dan bemest je en wat je wegvreet. Maar nu eten ze gewoon tapioca uit Thailand en Zuid-Amerika. Dus je moet eigenlijk die stront moet naar, ja, weet ik veel, het Sahelgebied of zo. En daar de boel bemesten. En daar dat.
Ja, maar dat kost dus heel veel geld. Dat is het probleem. Maar het is gewoon calculatie. Het is gewoon...
Dat bedoel ik.
En verder vind ik dat de varkens gewoon moeten grazen op de begraafplaatsen, want dat is pas circulair. Ja. Ze zetten nu varkens in tegen de reuze berenklauw, maar dat is ook weer zo'n, weet je wel, is echt weer zo'n CDA-truc volgens mij. Zo'n boerenslimheid. Ja. Varkens tegen. Wees consequent, wees circulair, weet je wel, ja, dat is toch...
Wat me nu te
heb je die Heiko, heb je die Heiko niet gehoord? Het is gewoon circulair. Het niets is het al. Dus draai rond.
Zonder
weet je wel?
Begin of eind.
Ik bedoel, je kan je eigen poep eten. Er zijn mensen die dat doen, maar je kan het ook wijder bekijken. En gewoon zeggen, weet je wel. Als jij als mens verteert. Met wormen en maden en zo. Ja. Kan je dat bevorderen als er te veel mensen zijn. Ja, wordt het mensenleven minder waard. Dat is een wetmatigheid. Ja. Dus... dan kan je ook de ontbinding bevorderen door de varkens te laten vroeten in de graafbeweging.
Ja. Maar,
dat is circulair.
Want maar mensen is niet gezond.
Geen moslims, want die eten geen varkensvlees. Maar alle mensen die varkensvlees eten, die worden op een speciale plek begraven. Waar dan de varkens gewoon kunnen terugpakken.
Hey, het is ten eerste as, hè, van als je wordt gecremeerd, die as, dat is echt gewoon chemisch afval. Hè? Dat is iedereen zegt, oh ja, dat bloeit is mest. En dan
nee, ik heb het echt over ouderwets begraven.
Ja, dat begrijp ik. Maar ook dit is ook niet voor consumptie. Ook denk ik niet door varkens. Mensen zijn gewoon helemaal verrot. Hey, maar ik had een ander ding schoot me te binnen. Je hebt dus die wolf en het geëit erover die wolf. Maar daarvoor, vlak voor die wolf, hadden we een plaag van wilde zwijnen. Die overal opdoken en de tuinen kapot maakten. En die gingen worden. Er werd er steeds meer. Ze trokken van het oosten naar het westen. Daar hoor je niks meer van. En volgens mij is dat gewoon door die wolf. Toevallig.
Volgens mij komt het door de trots.
Huh?
De Avrotros. Die hebben gewoon een serie. Van dit jaar doen we de wilde zwijnen en dat jaar doen we de wolf. Ik denk, we hebben ook de das gehad. Weet je nog de das, die het spoor ondergroep? Ja. Hoor je ook nooit meer wat van.
Nee. Ja, je had
weet je wel,
dat
is een hype.
En de bevers op een gegeven moment, die alle dijken...
Ja, dus elk jaar is een beest. Het is gewoon de Chinese kalender. Weet je nog de eikenprocessierups? Dat was ook zo'n hype.
Ja, maar die waren er echt ook.
Ja, nee, die wolf is er ook. En het is ook wel echt, maar het is ook een hype, want het is gewoon trots. Het is amusement.
Hé, hey, ik hoor een stem.
Ik hoor ook een stem. Dat is Akka. Hé, hey, Akka Bouwman. Woehoe, Akka. Ja, welkom.
Jongens, na 431 jaar komt er een einde aan de volksencyclopedie op zakformaat. De Enkhuizer Almanak.
Oh nee.
Wat afschuwelijk.
Ja.
Dat kan helemaal niet.
Dan bestaat Nederland niet meer.
Het lijkt godverdomme de staatskrant wel.
Ja, nou ja, daar is al 16.000 euro binnen gecrowdfund. Dus die haalt het volgend jaar wel. Maar ja, daarna is er weer een jaar. Maar Fransje Jongert, 78 jaar, uitgeefster... die dus ook in Enkhuizen een Enkhuizer Almanak museumpje heeft... maar in Haarlem geboren is... heeft 45 jaar dat dingetje uitgegeven. Maar ze is ernstig ziek. Gezondheidsredenen. Ze heeft twee zoons, maar die kunnen de tent niet overnemen. En zo gaat dit overbekende kleinschalige kalenderboekje de vergetelheid in.
Nou, ik weet het, Kimbel.
Ja.
Ik sta over op de staatsalmanak.
Ja, de staatsalmanak. Ja,
precies.
Fusie, ja. Ja, je hebt natuurlijk ook de Amsterdammer Almanak door Mohammed El Vers ooit uitgegeven. En die zei dat die Enkhuizer aanspraak maakt op de titel van oudste almanak van Nederland. Maar er is er nog één jaar ouder. Uit 1594. En dat is de Zutphense almanak.
Wow, ben ik geboren. Wow,
ja, precies, jongen. Jij weet daar meer van.
Ja. Ja. Wiegendruk.
De wiegendruk?
Ja, een wiegendruk. Dat is een eerste druk.
Ah ja, ja, precies, ja. Precies.
Die ligt vast in de Libreien. Dat is de oudste bijbelverzameling van Nederland. Van Europa of van een klein Azië, weet
heerlijk,
ik veel.
Heerlijk.
Maar,
Azië.
Maar volgens mij ben je nog een beetje etnocentrisch bezig. Want,
papier is suf, hè?
Klopt.
Ja, maar kijk, almanak, dat is gewoon Arabisch, weet je wel. En daar hadden ze al papier voordat jij geboren was.
Ja, wat was, denk je, de reden? Het is een soort jaarboekje met gegevens. Wat had je eraan?
Nou, ik zoek het even op.
Heb dat je eraan? Op tijd de groente kon inmaken voor de winter... of de laatste datum voordat de aardappels uit de grond moeten, weet ik het. Dat soort dingen.
Maar dat wisten die boeren toch wel vanzelf al?
Misschien was het voor mensen die boer wilden worden.
Ja, oké. Okay.
Ja. Nou, het was een getijdenboek. Hè? Het was een zaaikalender, inderdaad. En het was ook een... weet je wel, ze hadden geen tijdmeting vroeger. Althans, ja, hadden ze wel, maar de boeren niet.
Nee.
Nou, je had geen klok.
Maar voorop de almanak staat een visser.
Ja,
die hebben ook een getij.
Ja, ik heb zo'n boekje er eentje van de jaren terug.
Ja. Maanstonden en zo.
Trouwens, er is nog een blad weg... met een speciaal dubbeldik decembereditie komt er na 20 jaar een eind aan de papieren uitgaven van
de VPRO-gids.
De Republikein.
Oh.
Oké. Okay.
René Swaap was de afgelopen 10 jaar de hoofdredacteur. En René Swaap, die samen met Elvers de bedenker is van Mokum TV.
Appeltjes van Oranje.
Salto
1. Maria Bode.
Precies. En de Maria Bode inderdaad. Maar vanaf januari gaat het tijdschrift voor de betrokken burger door als politiek-cultureel internetmagazine voor Nederland en België via www.derepubliek.nu. In de decembereditie lekker aandacht voor het BVD-dossier van de razende reporter Willem Oltmans en diens ambivalente verhouding tot het Oranjehuis. De slechte vrienden van Willem-Alexander bij Bilderberg. De Tour de Republiek ter ere van 400 jaar Johan de Witt. De erfenis van de aartsvader van het Zionisme Theodor Herzl. De Israëlliefde van het Koningshuis. En nog veel meer. Te bestellen via klantenservice@virtumedia.nl.
Huh?
Ja, René woont zelf in Zwitserland, geloof ik. Of was dat Hongarije? Nee, Zwitserland. Hm. Enfin, dus zo gaat al dat papier naar de kloten, jongens. Ja. Maar we hebben nog radio.
Precies.
Ja, ik heb het hoor.
Ja,
ja, zeg maar.
Almanak is in het Arabisch almanak.
Hey. Hey. Nou,
een hele verheldering.
Nu komen we ergens. Ja. Ja.
Dus.
En wat is manak dan? Is... Al is natuurlijk het of de of iets.
Het is een leenwoord.
Ja.
Net als algebra en andijvie. Is ook allemaal... nee, is het uit Indonesisch. Jezus.
Dat is Indonesisch.
Nee, ik moet even onderbreeksel. Sorry.
Indonesië 5.
Ga door.
Alchemist.
Even kijken. Ik kreeg een mailtje uit New York. Op 9, 10 en 11 januari is Airco Caravan in Haarlem. Daar is een leuke expositie waarin ze allemaal gruwelijkheden gaan tonen. En iedereen moet gaan huilen. Een tranentrekkende expositie.
Oké. Okay.
Maar het leuke is dat zondag 11 januari om 16:30 optreedt in, ja, het is in een soort industrieterreintje daar, in Haarlem. Businessman.
Ah, businessman. Want die gaan met elkaar.
Ja, die zijn met elkaar getrouwd, inderdaad.
Wat is businessman?
Businessman is een rap act, hip-hop kunstmuziek.
Hip-hop in die heel Harlem in New York wegblaast. En eigenlijk iedere weekend daar staat. Hij was ook op Broadway vorige maand. Stond hij op een auto te rappen. Met allemaal heavy shit allemaal. En hij heeft hele politiek-kritische, maatschappij-kritische teksten tegen Trump natuurlijk. En dat doet Erko natuurlijk met haar kunsten toestanden. Het heet, hoe heet die shit? Er mag gehuild worden, zo heet de expositie. En even kijken. Ja, er zijn nog meer kunstenaars die daar dingen gaan vertonen. Maar nou kan ik even niet meer vinden waar het is.
Ja, waar is het? Waar is het?
In Haarlem. Erko Caravan, Haarlem. Dus er zijn er 10, 11, 12 januari?
9, 10. 9 is de opening. Okay. De vernissage. Ja. 10 en 11. Ja, er zijn performances. Er zijn workshops. Er zijn de hele shit. Art Bodega, New York. Komt. Oh nee, dat is weer...
Is haar andere.
Later. Nee, dat is alweer... Ja, er komt nog meer. Oh ja, Crying is Allowed, Art Allies. Nieuwe Vide, zo heet dat pand. Oh, ja. Het is een oud pand met 3 treetjes. En, daar is van 9 tot 11 een expo. Of we daar even aandacht aan willen besteden, want het is eigenlijk niet zo bekend.
Ja.
En kranten zijn er niet meer, dus ja. We moeten even op de radio dit wereldkundig maken. Was haar verzoek.
Nieuwe Vide.
Nieuwe Vide, Haarlem.
In Haarlem. Op 9 januari.
Maar ja, wat is het fucking adres? Het is een beetje kut parkeren daar als je met de auto komt. Want er staan allemaal paaltjes.
Nieuwe Vide kan je zelf op internet wel verder komen, denk ik.
Ja, het lijkt een beetje op de Westergasfabriek-achtig iets. Het is een art space. Is het
bij de lichtfabriek.
Energieplein 69. Dat is hem.
Oh, ik ben er wel eens geweest.
Een beetje nieuwe meerachtig sfeertje, maar dat een beetje aangehard.
Nee, ik ben er zelfs wel eens geweest. Met een andere patapoe-corrivee. Jaren geleden, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja, het zal een beetje gesubsidieerd
nieuwe
zijn.
Het is echt zo'n kunstruimte, maar al jaren ook.
Ja. Ja. Maar is het ook een safe space?
Dat kan je er zomaar van maken. Hangt er vanaf wie daar de curator is.
Ja, hun het is een plek waar kunst en experiment centraal staan om sociale verandering en community building te faciliteren.
Ja, dat kan je ook wel verwachten.
Art space, ja. Creative hub. Hub.
Het geeft een beetje aan wat voor soort mensen. Ja, wat voor soort mensen daar hun kunst vertonen. Dan denk je, oh ja, dat is zo'n safe space. Dan weet je al een beetje wat voor kunst het is.
Nieuwe mensen. Met veel soep. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is verder. Doneren, jongens, doneren.
Ja, voor de Staatskrant bedoel je, neem ik aan.
voordekunst.nl/projecten/20437.
Sorry.
We zijn er bijna.
Is dat, doneren je dan voor de Nieuwe Vide? Of wat is dan doneren?
Nee, voor de Staatskrant.
Oh, voor de Staatskrant. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Staatskrant moet terug. Door.
De Staatsliedenbuurt is zojuist door de burgemeester aangewezen als risicogebied. En zal op 31 januari tussen 4 uur 's middags en ik denk 12 uur 's nachts, daar wordt preventief gefouilleerd.
Nee, zeg.
Ja.
Gaan de krakers weer terugkomen of zo? Wat is het?
Omdat het vlakbij het Westerpark is, proberen ze die cobra's een beetje tegen te houden.
Ah, het gaat om de cobra's.
Ja.
Maar dat doneren, kunnen onze luisteraars ook misschien zaad doneren.
Zaad?
Ja.
Wat voor zaad?
Nou, je hebt zo'n uitdrukking seed money, hè? Dat is als je iets nieuws begint, dan moet je eerst zaaien en dan heb je geld nodig en dan kan je beginnen. Maar in dit geval is het geen seed money, het is een zaad voor de voortplanting.
Dus, het klinkt mij een beetje als payola. Dat in Amerika onder de tafel gaven. Om je plaatje te draaien op de radio.
In Frankrijk hebben ze nog een paar, hoe heet het, die vissen, geen vissen, orka's. Die worden af en toe handmatig bevredigd, schijnt.
Totdat dat is een geld
verhaal. Dat is een heel verhaal. Vaat, ja, dat was een verhaal, ja.
Voor de Canadese kust gaan. Maar
zaad is...
daar schijnt een levendige handel in te zijn, in orka-zaad.
Is het voor in de cosmetica zeker?
Geen idee.
Zaad is goud waard. Orka-zaad, herenzaad, marihuana-zaad. Hou op! Zaad.
Je weet niet wat er allemaal ligt in die hotelkamers in Dubai, jongen. In de zeepjes en shampoo.
Neem nou de vergrijzing, weet je wel. Wat helpt het meest vergrijzing? Voortplanting, zaaien. Weet je wel, staatskrant. Ik zie hier een gat in de markt.
Hey, overigens Dubai. Dubai is wel verantwoordelijk voor al die klootzakkerij in Sudan, hè? De slechte partij wordt gewoon helemaal betaald en van wapens illegaal voorzien, Europese wapens, door Dubai. Dus, toch...
De Verenigde Arabische Emiraten, het woord alleen al.
Ja, Radio Dubanga moeten we checken. Dat is de nieuwsscharing uit Sudan. Het is een beetje armpje drukken tussen die twee generaals of kolonels, wat zijn het, die ooit eerst samenwerkten en nu elkaar de hersens inslaan. En ja, het lijkt een beetje op een twee-staten-oplossing die daar gaat gebeuren.
In Sudan?
Ja.
Oké, interessant.
Daar drijft het naartoe.
Ja, kan ook best, dat is een heel groot land.
Ja, zuiden en noorden.
En ze hebben ervaring, want ze hebben al een keer twee-staten-oplossing gedaan.
Precies.
Dus dat is een traditie.
Ja.
In de herhaling, in de wiederholung zeigt sich der Meister. Ik vind dat goed, ja. Ja.
Maar wie waar nou niet aan wil toegeven, dat is een beetje een oud strijdverhaal. Het is natuurlijk na die dictator die wegging, wanneer was het? 2019? Of pas 2 jaar geleden of zo?
Abashir, ja. 19.
En daarna zijn die gastjes een beetje ruzie gaan maken. Een beetje.
Kun je wel zeggen.
Ja. Radio Dabanga.
Maar die RSF is toch gewoon, zijn toch ook allemaal huurlingen die daar gewoon alles mogen plunderen wat ze willen? Of dat daarmee worden gelokt dat ze gewoon ze kunnen de bevolking helemaal wegplunderen. En dat mogen ze dan houden. Dit is toch allemaal een soort boevenbende.
Nou,
er komt wel iets bij hoor. Het is soms ingewikkelder dan je zou denken, maar
ja, het is heel ingewikkeld.
Een rol speelt. Ja. Ik hoor wel eens die Janjaweed, wat nu RSF is. Dat zijn eigenlijk een soort nep-Arabieren.
Ja.
En om te bewijzen dat ze echte Arabieren zijn, moeten ze wel zwarte Soedanezen doodmaken. Het is een soort genocidaal complex, weet je wel?
En de huurlingen natuurlijk.
Ik ben net de biografie van Frans Fanon aan het lezen en dan begrijp je alles.
Ook al. Oh, ja. Ik ben iets anders, dat heb ik nog steeds niet uit. Dat boekje van hemzelf. Maar ja, oké.
Ja. Nou, in ieder geval, er zit dus ook een soort postkoloniaal racistisch complexe theorie achter van... Het is ook heel diep racistisch, denk ik, in Sudan.
Ja, dat gaat zeker.
Dat is, kijk, zoals we dat hier ook hadden toen de Romeinen kwamen en we de Batavieren moesten afleren dat ze niet uit schedels moesten drinken, maar gewoon een pilsje tappen. Weet je wel, dat zijn allemaal die overgangspassages, rituelen, dat doet pijn, maar dan heb je ook wat, weet je wel. Alleen in dit geval, wat je dus krijgt, is dat ze gewoon eigenlijk doen wie Netanyahu naar de kroon kan steken als het gaat om genocide. Weet je wel, want die Janjaweed die hebben meer mensen uitgemoord in een maand dan Netanyahu in 2 jaar, weet je wel. Dus het is ook geen kattenpis. Het is meer dan 2 boeven die met elkaar uitvechten. Hallo?
Ja.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dus dat.
Goed.
Maar 4 maanden geleden was er nog een crowdfunding voor Radio Dabanga. Die blijkbaar grotendeels gefinancierd wordt vanuit Nederland.
Ja, dat kan.
Ja? Oké.
Okay. Ja, ja, dat kan. Nederland heeft een lange traditie met radiostations helpen in Soedan. Ja.
In Mali ook, dat kan ik me herinneren.
In Iran hebben we ook, weet je wel. Ja. Het is een soort wereldomroep 2.0.
Maar het wordt ook
Radio
door,
Freedom, Zuid-Afrika.
USAID, wordt het USAID, wordt het ook gefinancierd.
Ja, maar die bestaan niet meer. Die zijn opgeheven door Trump.
Ah, oké.
Okay. Ja, wist je niet, hè? Even vergeten. Ja. Ja. Nee, maar dat is echt zo. Nee, dat hele landschap, dat is in beweging. Ik vind dat oké, weet je wel. Dat is oké. Kijk, Radio Taranga is natuurlijk ook een voorloper of een naloper of een meeloper van dit soort dingen. Dat je gewoon nieuwe vormen van communicatie nodig hebt.
Ja, maar Dabanga kreeg miljoenen. Miljoenen kregen ze dollars.
Ja, daarom is het ook nooit wat geworden. Want het is gewoon niet authentiek. Het is een vehikel voor propagandistische structuren in USAID en Den Haag en de NOPIP en... En Press Now en weet je
maar
wel.
Ze hebben wel 5 miljoen luisteraars.
Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat? Hoe weet je dat?
Dat zegt AT5.
Oh, AT5. Oké, okay. Nee, now we're talking. Ja,
cool. Dat is een serieuze bron.
16 minuten.
Er is een steekproef geweest. In augustus, of geloof ik, van de zomer. En... daar is ongeveer gemiddeld 5 miljoen Soedanezen uitgekomen. Dus okay. Er is wel onderzoek naar gedaan.
Ja.
Aldus de journalist Mohamed Abdul Rahman.
Oh ja.
Ja, en die was in augustus bij AT5. Ja.
Het was een onpartijdig gevoel. Ja. Okay.
Maar goed, er heerst ook nog een cholera-crisis. Dus het is de hel op aarde, lijkt mij, daar. Als je in het verkeerde deeltje zit.
Lijkt me wel, ja. Kijk.
Maar je kan altijd nog vluchten naar het buurland. Wordt dat moeilijk.
Congo?
Tjaad.
Trouwens, morgen voetbalt Soedan gewoon in de Afrika Cup.
Ja.
Dus hoe werkt dat dan?
Had jij de luisteraarsvraag wel meegekregen, Kimbel?
Nee.
Nou, ik ben op zoek naar een leuke Shabin om de Afrika Cup te bekijken met z'n allen, weet je wel?
Ja, goed plan.
Ik dacht, weet niet, ik weet 1 mogelijke locatie in de pijp, maar dat heb ik nog niet gecheckt. Maar zo tegen de 8e finales, als Nigeria en Marokko en Senegal tegen elkaar, dan wordt het wel leuk. Dan wil ik wel bij zijn. Dan gaan we ook live uitzenden, dat vind ik goed. Ja. Maar gisteren heeft Senegal gewonnen. Maar was Maki tegen Botswana. Die deden voor het eerst mee of zoiets.
Ja.
En Senegal was natuurlijk kampioen een paar jaar geleden. En de vorige keer was het een beetje misgegaan. En die heette de Taranga Lions. Hè? Taranga Lions. Dat is
goede bijna. Ze hebben allemaal goede bijna. Dat publiek is ook geweldig uitgedost.
Gisteren speelden ze tegen de zebra's. Dat was Botswana. Dat vind ik ook leuk.
Ja.
Iets, hè?
Ja,
in plaats van de diamonds.
Is Ivoorkust, geloof ik. Ja.
Botswana is diamonds, weet je wel. Dat is blue diamonds. Dat was nog leuker geweest. Nee.
Ja, precies. Ja. En even kijken. Wat is het speelschema?
Nou, om 3 uur hebben we uitgebreid aandacht voor de Afrika Cup in Radio Taranga, dat begrijp je.
Maar dan is er is al een wedstrijd gaande dan, volgens mij.
Dat zou kunnen, maar het schema is heel lastig te vinden. Ik heb dat wel geprobeerd al, maar daarvoor hebben we onze man in Afrika, toch? Oh nee, Moestega doet niet op voetbal, maar Dediba wel, dus dat wordt leuk.
Afrika Cup, Afrika met een K, Afrika Cup 2025.nl. Daar staat het allemaal in.
.nl, oké.
Okay. Ja.
Ook in het Wolof?
Nee, gewoon in het Nederlands, ja.
Ah. Gewoon in het Nederlands. Ja, okay. Op
.nl-site mag je dan gewoon zeggen, vind ik.
Niet gewoon in de Wolof. Oké, okay. Nou, weet jij wel.
Ja, misschien kan je het vertalen.
Nee. Weet jij, Wolof?
Nee. Speelschema.
En wie speelt er zo meteen?
Wat is het vandaag?
De wedstrijd is om 4 uur volgens mij.
24:12.
Over een half uur begint Burkina Faso Equatoriaal Guinea.
Oké. Okay.
In het stade Mohammed V. Om 4 uur is Algerije Soudaan.
Juist.
In het stadion Moulay El Hassan. Dan om 6:30 Ivoorkust Mozambique. In de Grand Stade Marrakesh. En vanavond om 9 uur de kraker Cameroen Gabon. In Stade Adrar.
Ja. Nou, dat wordt een mooie avond.
Ja, ja.
Het lijkt wel kerstmis.
Ja, 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 ja. En dan vrijdag is dan de tweede ronde.
Nou, tot zover het voetbal, denk ik. Want ik weet niet, volgens mij zijn we hier een vrije radiozender. Dus op zich mag het best wel een beetje voetbal, hoor. Maar
vind ik ook.
Nou een beetje genoeg van te krijgen.
Ja, ook.
Nou,
ja, de bal is rond.
De Teranga Lions.
De bal is rond, toch? Ja,
zeker.
Want het is inderdaad de 24e.
Oh, dat werkt gewoon helemaal anders. Dus
er, straks om 6 uur is er ook Stop de Oorlog Amsterdam bijeenkomst op
het Spui. Ja.
Komt alle, neem een kaarsje mee. Neem
een kaarsje mee? Ik kom er niet meer langs huis, denk ik.
De volstemperatuur min 60.
Ja, dus we nemen een lekkere thermoskan met warme appelsap mee.
Ja, warme appelsap. Gadverdamme. Het is op het Spui, 6 uur. Vanavond, het is ook nog kerstavond, gaan ze zingen. Dat wordt altijd een pan. Maar, en we horen de laatste informatie van Guido. Die,
ik ben wel benieuwd wat voor patat Guido er nu weer van gebakken heeft.
En hebben ze genoeg te blowen daar in Oekraïne?
Daar hoor je ze nooit over. Ik denk dat ze dat stilhouden.
Ja, wel vragen stellen. Dat is vanavond je kans. Dan komen we om 6 uur naar het Spui.
Maar jij bent de razende reporter, toch?
Hey, erger nog, ik ga de eindtune gewoon injassen, want ik vind het wel een beetje mooi geweest. En de klok die roept mij ook voor iets anders.
Nou, dankjewel Ingeborg, dankjewel Kimbel.
Ja.
Fijn dat we er allemaal waren. Ja, er was zelfs een
gezellige bijeenkomst.
Ja, vond ik
dus echt onder elkaar.
Ja, en we hadden een nieuwe medewerker, Patagoe-corniceer.
Met haiku's.
Schitterend dichtwerk.
Ja, ik vond die openbaring vond ik zo mooi. Ik vond het echt, het was een openbaring.
Een aanvaring met een openbaring van nakomelingen.
En
die rots, die gaan we kraken, toch?
Ja.
Ja, we moeten eerst kraken.
En we gaan daar gewoon kunstmatige eilanden voor de rots aanleggen en daar de landbouw op doen, in Griekenland.
Ja, dan met die bouw.
Tot de volgende week, lieve mensen.
En Amsterdam.
Hup, Zambia.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, ein bisschen verzweifelt bin und am liebsten irgendwie mich in Schnee einbuddeln würde und so ein Iglu bauen und dann nur noch und denken, oh, was ist denn das alles? Dann lade ich mir jemand ein, der mir entweder bessere Laune macht, Bescheid weiß oder schon viel durch hat. Und dann dachte ich mir, wer könnte das sein? Vielleicht Bodo Ramlo. Und jetzt freue ich mich sehr, dass er da ist. Hallo Bodo Ramlo.
Hallo Carsten.
Sag mal, es gibt ja so bei dir auch dunkle Momente, wo du denkst, das gibt's doch alles gar nicht. Also die schlechten Nachrichten, die Weltlage. Ich erlebe dich als emotional. Als jemand, der immer irgendwie aufgedreht ist und so eine, zumindest Energie, meistens eine positive Energie ausstrahlt. Hast du auch mal einen Moment, wo du denkst, ich will nicht aufstehen, lasst mich alle in Ruhe, ich lasse alle Geräte aus?
Ich habe so ein Leitmotiv, das mich seit gut 2 Jahren trägt. Die Welt ist verrückt und ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich bemühe mich mit all den Hiobsbotschaften, die kommen, die man zur Kenntnis nimmt, die man verdauen muss, dabei, das sind internationale Hiobsbotschaften, das sind aber auch sehr lokale, das sind aber auch persönliche Situationen. Also als der Holger Poppenheger gestorben ist, das war für mich, das hat mich ziemlich mitgenommen. Und als unsere Dezernentin Anke gestorben ist, das sind so Sachen, die mich in den letzten Monaten auch ziemlich angefasst haben. Mhm. Also von daher, wir erleben gerade eine Zeit, die hoch aufgeregt ist, die hoch alarmierend ist. und du erlebst Nachrichten und Informationen, von denen du vor 5 Jahren noch gedacht hast, das ist ja alles Quatsch. Hm. Wenn man den Kennedy gerade hört, wie der über Deutschland redet, also es gruselt einen, dass der Name Kennedy in dem Kontext jetzt fällt und sozusagen der Oberschwurbler auf einmal der Robert Kennedy Jr. ist. Und man denkt, das kann doch alles gar nicht sein. Kneif mich, das ist doch nicht so. Ja. Und deswegen, ja, es gibt Situationen, wo ich sage, also ich möchte nicht jeden Konflikt dieser Welt nochmal von vorne erleben müssen. Dazu bin ich zu alt. Dazu habe ich zu viele Konflikte erlebt. Und ich merke auch, wie so ein paar alte Geschichten sich gerade abschließen. Also ich habe interessanterweise ein Doppelinterview gegeben zum Jahreswechsel mit Volker Bouffier in der Zeit. Das war ein sehr stark gelesenes Interview, weil man kaum jemand sich vorstellen konnte, dass der schwarze Sheriff und der rote Ramelow gemeinsam so freundlich miteinander reden. Und dann ging es unter anderem um NSU. Da ging es um das, was hier in Erfurt passiert ist. Da ging es um die Wehrmachtsausstellung. Und ich habe eine lebhafte Erinnerung, als die Wehrmachtsausstellung im Gewerkschaftshaus hier im Juri Gagarin Ring 150 damals geschändet und zerstört worden ist. Und 3 Tage später bekomme ich einen Film von einem Dokumentarfilmer, der zeigt Bilder, wie ich diesen Rechtsterroristen Röder festhalte. Diese Bilder habe ich noch nie gesehen, mein ganzes Leben noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt jemand dabei war, der gefilmt hat. Offenkundig ist der an Quellen gekommen von Nazis, die mit dem Rechtsterroristen Röder damals die Wehrmachtsausstellung in Erfurt überfallen haben. Und dann merkst du auf einmal, wie es in einem kribbelt. Und ich habe dann Christoph Ellinghaus, der ist heute IG Metall-Sekretär, den habe ich dann kontaktiert, weil wir beiden haben es damals erlebt und er hat Dienst gehabt unten und hat diesen Nazi zuerst gesehen und ich habe dann den Röder festgehalten und habe dann später im Prozess gegen Röder erlebt, dass ich so bedroht worden bin und ich habe diese Bedrohung körperlich so verarbeitet, dass ich sie komplett verdrängt hatte. Und das Ganze ploppt jetzt im Moment auf. Das waren die beiden Uwes, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, die mich tatsächlich persönlich verfolgt haben. Und dann ordnet sich dort ein Angelo Lucifero, dem sie damals die Reifen durchgeschnitten, also die Bremsschläuche durchgeschnitten hatten, die Reifen angestochen hatten, das Auto beschädigt haben, Einbruch damals in unsere Geschäftsstelle als HBV. Das sind so Dinge, die sind jetzt gerade in den letzten paar Tagen so hochgeploppt. Und dann merke ich, ja, ich bin alt genug, um das innerlich zu verarbeiten, aber es gilt meine Devise. Die Welt ist verrückt und ich lasse mich nicht verrückt machen.
Wir haben eine friedliche Stimmung jetzt auf. Du bist hergestapft durch den Schnee wahrscheinlich. Das finde ich immer herrlich, diese Akustik und so weiter. Wann findest denn du deinen Frieden? Du musst doch mal zur Ruhe kommen, lieber Bodo Ramelow.
Na, mit unserem Hund rausgehen, laufen, tatsächlich die Natur genießen.
Ja, warum bist du denn noch hier? Du bist jetzt hier reingekommen. Ich musste dich ja richtig wegholen ins Studio, weil du schon hier im großen Aufenthaltsraum, da waren ein paar Leute und da ging es los, da wurde gelacht, es wurde über Politik gesprochen. Das war so im besten Sinne Kommunikation und ich musste dich ja richtig da wegreißen, weil du erst mal wieder natürlich die Leute begeistert hast, aber auch es ging sofort Diskussionen los. Es war so, du musst doch mal irgendwie zu Hause bleiben, kannst du nicht, oder?
Ich habe die letzten 2 Tage einerseits ein wenig systematisch gearbeitet an Texten, aber andererseits einfach tatsächlich cool auf der Couch gelegen und lese einen ganz blöden Krimi.
Also das kannst
meine
du auch.
Frau hat mir einen tollen dicke Schwarte gegeben, in die ich mich dann eingraben kann. Und dann wird es nur unterbrochen durch Hund Gassi gehen, Achtung, mal raus und dann
das Haus
freundlich. Und das Interessante ist, auch das will ich für mich positiv auf der Habenseite sagen, ich bin am Samstag früh die erste Runde mit dem Hund und dann zum Bäcker Brötchen holen und an allen Menschen, an denen ich vorbeigekommen bin, haben die sich mir zugewandt, haben mir fröhlich guten Tag gesagt, mir ein gutes neues Jahr gewünscht, einfach zugenickt und dann denke ich immer, ja, es ist so schön, wenn man Menschen begegnet, die freundlich kommunizieren und ich gucke Menschen auch an, also ich bewege mich in der Stadt und schaue Menschen an und rate immer allen, schaltet zwischendurch mal das Internet ab, schaltet euch mal raus aus diesen ganzen Bubbles, wo all die
der ganze Irrsinn auch den ganzen Tag unterwegs ist.
Das ist ja eine wichtige Strategie. Wir haben über Tod und Verzweiflung gesprochen. Das wird ja immer Teil, gerade wenn man älter wird. Du wirst jetzt demnächst 70. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt. Da ist wirklich schon 70. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ist das für dich so eine Grenze, wo du, oh Gott, also 60, ich so, ja, 70, haderst du damit?
Gar nicht. Ach, also es ist einfach so, es gibt so einen Moment, wo ich gedacht habe, als meine Mutter 46 war, hat sie ihren Führerschein gemacht. Und da habe ich damals als junger Bengel gedacht, was muss die alte Frau da noch den Führerschein machen? Und danach war ich so froh. Nein, natürlich nicht. Aber so gegrummelt, weil sie hat mir dann gesagt, sie braucht so viel Fahrstunden, wie sie Lebensalter hat. So viel hat sie dann auch gebraucht. Aber sie hat den Führerschein geschafft und war dann eine coole Autofahrerin, von der ich dann partizipiert habe. Aber diese Erinnerung an diesen Satz mit 46, warum muss die alte Frau jetzt noch, also, und als ich dann über 46 war, habe ich gewusst, okay, ich bin der, vor dem mich meine Eltern immer gewarnt haben. Jetzt bin ich selber in dem Alter. Ja. Und jetzt muss man aufpassen, dass man als roter Großvater nicht die jungen Leute vollquatscht.
Ja, naja, Vollquatschen ist ja das eine. Also ich habe das wieder erlebt, auch am Wochenende. Es kann ja auch funktionieren, wenn man es auf Augenhöhe macht. Wie schaffst du es auf Augenhöhe? Du weißt ja viel, du bist ja eine Persönlichkeit, Leute gucken dich an. Wie schaffst du es mit Leuten, auch mit jüngeren Leuten, auf Augenhöhe zu quatschen, ohne dass eben der Alte, der Opa, der Mansplainer dann alles erklärt? Wie kriegst du das hin?
Also erstmal die Akzeptanz, dass die jungen Leute Dinge bewegt, die mir unklar sind. Also die Akzeptanz, dass bei den jungen Leuten Dinge in Bewegung sind, die sich mit meinen Lebenserfahrungen gar nicht mehr decken. Ich merke, dass die heutige Form, wie die jungen Leute Ware einkaufen, Geld überweisen, ihre formalen Sachen erledigen, alles über Smartphone und ihre ganze Kommunikationswelt sich in dem Smartphone auch abspielt. Damit sind sie groß geworden. Aha. Wir beiden, Carsten, sind digitale Einwanderer.
Ja.
Die sind geboren in dieser Welt, mit der sie leben. Und das merke ich. Und ich habe sogar wissenschaftlich bescheinigt bekommen. Ich war letzte Woche auf einer Klausur meiner Bundestagsfraktion. Auch da wieder der Generationsgap. Ich gehöre da wirklich zu den, ich bin der Zweitälteste und der Durchschnitt ist unter 30.
Ist doch gut, oder?
Ja, aber zu respektieren, dass die Menschen, die unter 25 sind, von den Dingen, die mich geprägt haben, gar keine Ahnung haben. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist nicht ihre Welt. Und ich habe das immer wieder an so Stellen, wenn ich auf einmal sage, so wie selbstverständlich ja im Arbeitskampf Bischof Rohde. Ja, muss dann man erklären, sind das, ja. Da haben die noch nicht gelebt. Ja. Das sind deren Eltern, die sich vielleicht daran erinnern
können. Das
könnten.
Kann doch nicht sein, dass wenn ich denke mal, wenn man Bischof Rohde sagt, weiß jeder Bescheid.
Nein.
Das ist Quatsch, ne?
Nein. Also, und da das immer auch emotional im Gefühl zu haben und zu sagen, Moment mal, hör erst mal zu, versuch mal reinzuhören oder versuch dir erklären zu lassen, was sie wirklich wissen wollen und nicht einfach nur über die anderen herquatschen und dann so weise Ratschläge geben, dass die Jugend heute so komisch sei, weil das haben seit Jahrtausenden immer die Alten gesagt.
Wie kriegst du es hin, nicht verletzt zu sein, wenn nicht vom Weisen, sondern vom weißen alten Mann gesprochen wird?
Das sage ich selber.
Ja, also
ich fühle mich da weder ausgegrenzt noch beleidigt. Ich benutze es mit einem gewissen Lächeln selber, weil ich manche dieser Kampfbegriffe überhaupt nicht abkann. Ich kann mit manchen dieser Wokeness und sowas, das sind Dinge, da mache ich mich eher lustig und sage, ja, meine Frau ist auch mit Wokeness unterwegs, sie hat einen Wok gekauft und seitdem kochen wir da drin.
Ah, Humor ist ja auch eine Sache. Gut, merkst du, dass wir uns ein bisschen drumherum hangeln und eigentlich nicht drüber reden wollen, weil es ja so bitter ist. Also wir müssen erstens erklären, was Bischof Rohde war. Das war mehr als bitter, da gab es Hungerstreik. Es ist über 30 Jahre her und jetzt reden wir über Zalando und eigentlich würde ich mit dir lieber gern über das Kochen, über Urlaub reden, über Italien und so weiter. Aber wir müssen, zumal ja du jetzt gerade auch währenddessen wir sind, Anrufe bekommen hast vom Betriebsrat und so. Wie kann als jemand, der betroffen ist, wie kann Wut helfen? Also, oder ist Wut in dem Fall nicht an der Tagesordnung? Oder erfindest du Wut, wenn du das jetzt erlebst?
Na, als ich die Meldung gehört habe am Donnerstag, habe ich Wut empfunden. Wut über diejenigen, die sowas entscheiden, die ohne Rücksicht auf 2700 Familien, ohne Rücksicht auf 2700 Beschäftigte, ohne Rücksicht auf das, was diese Menschen in Erfurt geschaffen haben für das Unternehmen Zalando. Die haben ihr Bestes gegeben, die haben sich engagiert, die haben das Weihnachtsgeschäft gerade in einer großen Intensität abgearbeitet, und zwar mit der Emotion, dass sie für einen Standort arbeiten, der ihnen immer als sicher geschildert worden ist. Und als jemand, der aus dem Handel kommt, als jemand, der sich mit Zalando schon auseinandergesetzt hat, als es gegründet wurde, der das spannend fand, dass diese jungen Leute da damals angefangen haben als Start-up-Unternehmen, so eine neue Form, damals ging es ja um Schuhe, die in einer anderen Form angeboten wurden, das war ein Aufbruch in eine andere Welt. Und als die dann ankündigten, sie kommen, sie werden Berlin, die Grenze von Berlin, sozusagen die Stadtgrenze von Berlin, als junge Leute überschreiten und ihr Unternehmen in Thüringen etablieren. Der Erfurter Standort ist ja der Standort, der Zalando begleitet hat beim Großwerden. Und heute, ja, nüchtern, heute, 13 Jahre später, als Zalando jetzt seinen Mitbewerber übernommen hat, weit über 1,2 Milliarden Euro bezahlt hat, offenkundig scheint die Aktiengesellschaft Zalando im Geld zu schwimmen, dass sie eben in der Lage ist, den zweitgrößten Händler zu schlucken und damit zum größten europäischen Händler zu werden.
Trotzdem
und
noch
dann
macht
der Belegschaft zu sagen, wir schmeißen euch weg. Das macht mich wütend. Also die Frage, dass man einen Standort überprüft, ich bin Kaufmann, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich habe in einem Weltunternehmen gearbeitet, das heute auch nichts mehr wert ist. Also ich bin geprägt von Karstadt. Mein Vater war bei Karstadt, ich bin bei Karstadt sozialisiert, aufgewachsen, quasi auch trainiert worden. Und ich sehe auch, was aus Karstadt geworden ist. Und dann sehe ich, wie auf einmal ein Unternehmen wie Zalando, das auf einmal sich in die neue Welt aufgemacht hat, sich völlig neu aufgestellt hat, so eine Form von fluider, flüchtiger Kapitalismus. Ich habe das am Donnerstag Raubtierkapitalismus genannt, weil man einfach kalt sagt, wir wickeln den Standort ab, nicht wir prüfen den Standort, nicht wir reden mit dem Betriebsrat darüber, was man anders machen könnte oder wo Kostenblöcke sind, die man neu sortieren muss oder was an neuer Technik eingebaut werden muss. Ja, auch der Versandhandel dieser Form hat sich völlig verändert und die KI-Generierung ist ein Faktor, der heute auch entscheidend ist. Thank you.
Immer ein neues Drehbuch diktieren.
But it's a sound script.
Mais c'est un scénario de son.
Ein Tondrehbuch.
It's a sound script.
Wenn der Film fertig und geschnitten ist.
Une fois que le tournage est terminé.
Once the shooting is done.
Yes, once the picture is cut.
Une fois que le film est monté.
And I dictate, I go through I keep running every reel.
Je continue à faire marcher chaque bobine.
And after the reel is run, I dictate to the secretary.
Je dicte à une secrétaire.
Dann schaue ich mir jede Rolle noch einmal an und diktiere einer Sekretärin das Tondrehbuch.
Every sound in detail
should
come.
Qui doit arriver sur cette bande.
Jeder Ton kommt in allen Einzelheiten darin vor.
Now, of course, in those particular cases, I was asking for natural sound.
Ce que je cherchais, c'était
it's like saying, don't forget a motor horn here, don't forget the sound of the trolley car.
Im Fall der Vögel wollte ich Originaltöne. Ich diktierte also, hier, die Hupe nicht vergessen. Hier kommt eine Straßenbahn. Der Ton sollte hier beginnen und dort sollte Ruhe sein. Diesmal ist alles anders. Diesmal habe ich nicht nur die Töne beschrieben, sondern auch ihren Stil und ihre Art. Zum Beispiel in der Szene, in der das Mädchen in der Dachkammer gefangen ist und die Vögel angreifen, werden wir viel natürliches Vogelgeflatter verwenden. Aber wenn wir das noch stilisieren,
but when we stylize this,
wie können wir das noch stilisieren?
It's going to be more. It's going to be. There should be a kind of menacing waves of vibration, rather than one level.
Plutôt qu'un seul niveau.
Of course, I'm going to take the dramatic license.
Je vais prendre alors la licence.
Natürlich nehme ich mir die dramaturgische Freiheit.
Of not having the birds scream at all.
Je ne peux pas crier, c'est beaucoup.
Und lasse die Vögel gar nicht schreien.
I'm going to play the sound as though the birds are saying to this
person. Je vais jouer le son comme si
ich werde den Ton so klingen lassen, als ob die Vögel zu jener Person Folgendes sagen.
Now we've got you where we want you.
Maintenant, nous vous avons où vous voulons.
Jetzt haben wir dich da, wo wir dich haben wollen.
Here we come.
Und jetzt kommen.
Et là, nous arrivons sur Z.
We don't have to scream with triumph.
On n'a pas besoin de pousser des
cris de triomphe. Wir brauchen kein Triumphgeschrei auszustoßen.
We don't have to scream with anger.
Il n'est pas nécessaire de crier en colère.
Wir brüllen uns nicht in Wut.
This is going to be a silent murder.
Ceci va être un meurtre silencieux.
Wir werden einen lautlosen Mord begehen.
That's what the birds are saying.
Voilà ce que les oiseaux sont en train de dire.
Je crois que if I can get the electronic people to do it,
si je peux faire ça par les techniciens du son.
Ein lautloser Mord. Genau das sagen die Vögel. Genau das sollten mir die elektronischen Musiker an Tönen liefern. Das Licht geht aus. Der purpurrote Vorhang fährt zur Seite. Langsam. Das Licht ist fast verschwunden. Die weiße Leinwand schimmert im Dunkeln und dann Vogelgeschrei.
I look at the screen. I see the birds. Shadows of blackbirds. Shadows of birds attacking us all.
Die Leinwand blendend weiß und elektronisches Geschrei. Dies ist ein Horrorfilm. Dies sind die Schatten der Mörder. Schwarz auf weiß. Wie Buchstaben. Nur gefährlicher. Lebend. Dann türkisblaue Buchstaben, die Namen der Schauspieler. Niemand ist zu sehen. Silhouetten von Vögeln, Silhouetten von Mördern.
I look at the screen. I see the birds. Shadows of blackbirds. Shadows of birds attacking us all.
Keine Musik, nur Schreie, Schrei, Schreie. Die Namen der Produzenten, der Schauspieler, Schauspieler von Vögelsilhouetten zerstoßen. Möwen.